Geliefde gemeente en allen die met ons zijn samengekomen om Gods woord vanmorgen te horen. Van tijd tot tijd hoor je er wat van, al is het alweer even geleden de laatste keer, dat er een wereldrecordpoging wordt gedaan met het omlaten vallen van domino-stenen. Maar dat weten onze jonge mensen misschien nog wel van een paar jaar geleden. Dat is in Nederland ook wel verschillende keren gedaan. Er wordt een of andere grote hal afgehuurd. Daar zijn mensen wekenlang bezig met het precies neerzetten van miljoenen van die kleine domino-steentjes. Allerlei patronen worden daarvoor uitgedacht. Allerlei routes en lijnen. En de laatste keer dat ze dat geprobeerd hebben om een record te halen, was ruim 4 miljoen steentjes omgevallen. Natuurlijk een geweldig aantal. Hoewel men achteraf ook weer moest zeggen, en dat is altijd zo, er waren ook bepaalde stenen niet omgevallen. Stond er dan toch weer eentje verkeerd in de rij ergens? En als er dan één dwars staat, of scheef, of misschien te ver weg van zijn voorganger, dan scheelt dat soms een paar honderd steentjes bij zo'n poging. Domino-effect, gemeente. Dat is iets wat natuurlijk niet alleen letterlijk in ons spraakgebruik voorkomt, maar ook figuurlijk. Het werd bijvoorbeeld een aantal jaren geleden ook gebruikt, toen in de Arabische wereld het ene na het andere regime omviel. Men sprak van een domino-revolutie. Eerst in Egypte, toen in Libië en toen in weer andere landen. En waarom gebruik ik dat voorbeeld vanmorgen? Omdat onze psalmdichter Asaf, naar wie wij gaan luisteren, ons wil vertellen dat dat nou geestelijk ook aan de orde is. Als het gaat over de werkelijkheid van het verbond, als het gaat over de plek die mensen innemen in dat verbond, ook juist als het gaat over de verhouding tussen ouders en kinderen, de geslachten die God bezig is te verzamelen en aan wie hij zijn beloften meegeeft. Daarin ligt dan natuurlijk ook een verband met de doop van vanmorgen. Dan moet er sprake zijn van een geestelijk domino-effect. Daar moet iets doorgegeven worden, zegt Asaf, van het ene op het andere geslacht. En natuurlijk gaan we het dan hebben over ouders en hun kinderen. De opvoeding komt ter sprake in de prediking. Maar ook als u geen kinderen mocht hebben, als je misschien alleen in het leven staat of weer alleen bent komen te staan, voor ons allemaal komt toch die vraag op ons af: welke invloed heb ik op mijn omgeving? Wat straal ik uit in dit leven? Welke boodschap geef ik door? Is dat de boodschap die Asaf ook graag door wil geven? Van de loffelijkheden des Heren, van die grote heilsdaden van God in Christus. Gemeente, wij gaan samen nadenken, luisterend naar onze tekst, over het domino-effect van het genadeverbond. Drie gedachten, wij letten op onze plaats, op onze taak en op ons doel in dat genadeverbond. Het domino-effect van het genadeverbond. Onze plaats, onze taak, ons doel. Gemeente, de jongeren die sinds vorige week weer de lessen volgen op de middelbare school, die hebben allemaal, denk ik, zonder uitzondering, zeker in de jongste groepen, hebben ze het vak geschiedenis. Dan gaat het over de wereldgeschiedenis, of misschien op bepaalde momenten over de vaderlandse geschiedenis. Maar als wij het zouden hebben over de kerkgeschiedenis, dan zul je waarschijnlijk zeggen: dominee, dat krijg ik niet van mijn geschiedenisleraar op de Marnix of op de Homarus. Maar dan moet je bij het vak godsdienst zijn. Dat zijn dingen die hebben wij gescheiden. Je hebt gewone geschiedenis en je hebt kerkgeschiedenis. Maar in de tijd van Asaf was dat nog niet zo. Als Asaf gaat spreken over de geschiedenis van zijn volk, van het volk Israël, dan is dat vaderlandse geschiedenis en kerkgeschiedenis in één. En Asaf is trouwens niet de enige psalmdichter die daar een psalm over heeft geschreven. Om met een geschiedenisles dingen te leren aan andere mensen. Wij hebben daar verschillende psalmen voor. Bijvoorbeeld psalm 105 en psalm 106. Maar elke psalm heeft dan toch wel weer zijn eigen invalshoek, gemeente. Bijvoorbeeld psalm 105 hebben we daar vanmorgen ook weer uitgezongen. Dat heeft een hele positieve toonzetting. Het is een soort loflied op wat God allemaal gedaan heeft. Pakweg van de tijd van Abraham tot de tijd van Mozes. En vandaar dat die psalmdichter zo heerlijk kan juichen en kan lofzingen. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Geschiedenis als lofprijzing. Psalm 106 heeft weer een heel andere klank. Daar gaat het over dezelfde periode eigenlijk. Voor en tijdens en na de woestijnreis. Maar dat is dan een psalm in de vorm van een schuldbelijdenis. Als die psalm er de nadruk op gaat leggen wat Israël allemaal fout gedaan heeft. Tegenover God die zo goed voor hen was, maar ze hebben gezondigd, ze hebben hem keer op keer bedroefd. Onze psalmdichter hier combineert eigenlijk die beide lijnen. Asaf gaat een psalm schrijven die met twee woorden spreekt. Twee Bijbelse grondlijnen trouwens, die je altijd weer hoort als je het woord van God opslaat. Twee Bijbelse grondlijnen die je ook hoort als een kind van God gaat vertellen wat de Heilige Geest hem heeft geleerd in zijn hart. Wat zijn dan de twee dingen die u te vertellen hebt, kind van God? Nou, dan zeg je aan de ene kant, God is zo onuitsprekelijk goed voor een slecht mens. Hij is goed, hij is groot, hij is trouw, hij is geduldig, hij is barmhartig en rijk aan goedertierenheid. Ik kan alleen maar goede dingen zeggen over de Heer. En aan de andere kant dat tweede, dat zegt u er dan toch ook bij? Dat je geen goed woord kunt vinden voor wie de mens is. En hoe langer je op de school van de Heilige Geest zit, hoe dieper dat besef wordt. Uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Als er iets van me terechtkomt, dan is dat alleen maar aan die eenzijdige, opzoekende liefde van God in Christus te danken. Die me iedere keer weer op moet rapen en die iedere keer weer terug moet komen. Twee dingen, gemeente, die Asaf graag wil doorgeven in zijn psalm. En ik vraag het u maar nu al in de prediking. Mag u ermee instemmen met die twee grondtonen van lof en van klacht. Van groot maken en jezelf vernederen. God goed prijzen en jezelf veroordelen. Gemeente, bent u het ermee eens? Bent u ervoor ingewonnen? Ik vraag dat natuurlijk omdat ik dat moet vragen. Omdat je dat in elke preek moet vragen. Maar in onze psalm is er nog een extra reden om dat ook heel nadrukkelijk ons allemaal aan het hart te leggen. Hoe staan wij er nou zelf in? Als ik kijk naar de manier waarop Asaf die psalm op gaat bouwen. U moet niet denken dat deze man een zanger is naar wie je zo'n beetje achterover geleund kunt luisteren. En dan is het mooi om te horen hoe hij de dingen ziet en hoe hij de geschiedenis verhaalt. En je kunt zelf buiten schot blijven. Let u er eens even op, gemeente, hoe dat in de eerste versen gaat. In vers 1 en 2 spreekt hij nog alleen. Dat is waar. Neem mijn leer ter oren. Neig uw oor tot de redenen van mijn mond. Ik zal mijn mond open doen. Maar voordat je er erg in hebt, word ik wij vanaf vers 3. Enkelvoud wordt meervoud. En dus niet zij op een afstandje andere mensen, nee, wij. Wij hebben dingen gehoord en wij zullen het niet verbergen voor het navolgende geslacht. En wie zijn dan die wij? Ja, u zegt dat zijn natuurlijk de volksgenoten van Asaf, dominee. Dat zijn die andere Israëlieten die hij daarin mee wil krijgen en die aanspoort om ook mee te zingen. Ja, maar onder die wij zijn ook Mensen die oorspronkelijk niet bij Israël hoorden. Daar zijn ook voormalige heidenen bij. Zoals we het ook vanmorgen hebben gezien in de doopsbediening. Vergeten we dat niet, gemeente. Wij zijn van die mensen die er in de loop van de tijd bijgekomen zijn. Oorspronkelijk niet behorend bij het verbondsvolk. Maar nou is in het leven van ons en van onze kinderen die andere psalm in vervulling gegaan. Dat we worden geteld als in Israël ingelijfd. En hij doet ons de naam van Sions kinderen dragen. We zijn van nature geen Sions kinderen. Maar nou wil God ons in dat verbond betrekken. En zijn beloften aan ons geven. Zijn woord aan ons schenken om het ons te verkondigen. En dat is een enorm voorrecht. We kunnen het niet onderschatten, niet overschatten, hoe groot dat voorrecht is. Anderen ging hij voorbij. Zo wou hij met geen volken handelen. En vanmorgen worden we erbij bepaald. De Heer heeft geen lust in onze dood, maar hij zoekt uw leven. Dat geeft ook een enorme verantwoordelijkheid, gemeente. Ook dat zijn weer twee kanten die je nooit los van elkaar mag zien. Voorrecht, erin delen mogen, ermee vertrouwd gemaakt zijn, maar dan ook roeping hebben. Onder andere de roeping om wat je hebt te horen gekregen door te geven. En dan denk ik dus, gemeente, even aan die hal, die grote ruimte met die miljoenen dominosteentjes. Dat is dan wat ik in het eerste punt van de preek zou willen noemen, onze plaats. Ja, dat is onze plek, gemeente. Ergens tussen allerlei andere steentjes, in een hele rij, een onafzienbare rij inmiddels, sta ik ergens in dit leven. God heeft mij ergens neergezet en als ik achterom kijk, daar staan nog veel meer steentjes. Daar staan mijn ouders, daar staan mijn grootouders, overgrootouders. En als ik voor me kijk, gemeente, misschien staat er één rij stenen voor u, omdat u kinderen hebt. Er zijn hier mensen in de kerk die twee of drie rijen voor zich zien en daar ook met dankbaarheid vanmorgen getuigen van geweest zijn. Als je hier als opa of als overgrootmoeder mag zitten, om je kleinkind, achterkleinkind ook opgenomen te zien in dat verbond van de Heer. Maar waarom staan wij daar, gemeente, op die plek in die rij? Omdat wij de roeping hebben iets door te geven. Dat woord dat met twee woorden spreekt. Veel verwachting te hebben van de Heer, geen verwachting te hebben van de mens. De eerste vraag die we elkaar dan stellen, gemeente, is deze. Beseffen wij dat wij op die plek staan? Beseffen wij ook wat voor verwaardiging dat is dat God ons wil gebruiken om een ander aan te stoten, om in de middellijke weg gebruikt te worden om een ander ook te vertellen van wie de Heere is? Dat had de Heere niet hoeven te doen, jongens en meisjes. Gods geest is zo machtig dat hij ook onmiddellijk, zomaar ineens, als bij een bliksemflits, een mens te bekeren. Dat kan. Maar nou heeft het de Heere behaagd om daar middelen voor te gebruiken. Onder andere wil hij daarvoor gebruik maken van de opvoeding van ouders. En ik haast mij om te zeggen dat ook kinderlozen en alleenstaanden in het doorgeven van de boodschap een onschatbare taak en plaats kunnen hebben, gemeente. Daar zijn voorbeelden van in deze gemeente en in andere gemeenten. Dat soms de kinderen van de onvruchtbare meer zijn dan die een eigen gezin hadden. En dat ze een geestelijke vader of moeder mochten worden voor anderen die hun pad kruisten. Maar de vraag is dus, gemeente, besef ik mijn eigen roeping in dit opzicht? Het Dat gaat in dit leven om doorgeven. Aanstoot. En beseffen we ook wat het zou betekenen als wij die plicht, die roeping zouden verzaken. Als je door onverschillig te zijn, door onbekeerd te blijven, door een biddeloos en onvruchtbaar leven te leiden, als het ware jouw steentje uit die rij haalt. Wat gebeurt er als dan de rij gaat omvallen en op jouw plek zit een gat? Gemeente, dan kan datgene wat ik verzaakt heb gevolgen hebben voor anderen. Dat is ook de ernst van het hebben van kinderen. Ernst van het hebben van verantwoordelijkheid voor je nageslacht. Mijn zonde kan gevolgen hebben voor een heel nageslacht. Als ik niet leer doen wat Asaf deed. Doorgeven. Getuigen. Ja, gemeente, dat wordt dan des te ernstiger nog en des te klemmender als wij beseffen, en dat moeten we er vanmorgen ook weer eerlijk bij zeggen, dat wij van nature helemaal niet goed staan in de rij. Dat ik dwars lig, om het zo eens even te zeggen. Welke kant ik dan ook op ga vallen, maar het is niet de goede kant. En als ik andere mensen ga beïnvloeden zoals ik van nature ben, dan ben ik in staat om een ander de verkeerde kant op te sturen. Het zij door mijn slordige levenswandel, het zij door mijn wettische levenswandel. Maar in beide gevallen is het mis. En gemeente, die Asaf, die geleid wordt door de Heilige Geest, die geeft daar ook wel voorbeelden van. Man is zo eerlijk om te zeggen, als we nou kijken naar ons eigen voorgeslacht, mensen. Onze vaderen hebben het er nou niet bepaald goed afgebracht als het gaat om het doorgeven en het getuigen en het voorleven wat het is om de Heere te vrezen. Asaf is wat dat betreft niet een man die zweert bij de goede oude tijd en zegt, was het allemaal maar net zoals vroeger. Ja, die goede oude tijd is er sinds de val in het paradijs nooit meer geweest, gemeente. Sindsdien lopen er alleen zondaren op aarde rond. Ook in het genadeverbond. Mensen die het daarom van zichzelf verknoeien en verprutsen. En je ziet er allerlei schokkende voorbeelden van. Als je heel die psalm zou lezen, kunnen dat helaas om destijds willen niet doen, maar leest u hem thuis nog eens helemaal na. Waar al die voorbeelden dan opgehaald worden van die ongehoorzaamheid van de vaderen. Voor de woestijn en in de woestijn en na de woestijn. Die ontrouw aan het verbond van de Heer. Wat uitkwam in afgoderij. Voortdurend weer de knieën buigen voor andere goden dan voor de God van Israël. Maar het ergste wat je van de vaderen kunt zeggen, dat was die grootste zonde die eigenlijk alle andere zonden verklaart. Dat is wat er bijvoorbeeld in vers 22 te lezen staat. Hoe komt het nou allemaal dat het zo misgegaan is? Hoe komt het dat een mens God niet dient en dat hij zijn oor legt naast de afgodendienst? Omdat ze in God niet geloofden en op zijn heil niet vertrouwden. Een soort refrein wat in vers 33 nog een keer terug, in vers 32 nog een keer terugkomt. Boven dit alles zondigden zij nog en geloofden niet door zijn wonderen. En nou eerlijk zijn, gemeente, maar dat tekent nou van nature ons allerleven. Dat moet nou nood worden die ons aan de voeten van de Heere brengt. Heere, wat een nood. U bent zo goed. U komt vanaf het begin van het leven tot mij. Net als bij die kinderen vanmorgen. U komt met uw zegeningen, met uw beloften, met uw welwillendheid. En ik heb niks anders terug te geven dan ondankbaarheid, ongeloof, afgodendienst, ongerechtigheid. Heer, gemeente, als we dan naar de Heere gaan om die nood bij hem neer te leggen. Dan beloofde die doop van vanmorgen ons een gewillig oor en ook een gewillige hand om te verlossen. Maar vraag daarom, gemeente. Blijf daarom smeken. Voor jezelf, je eigen behoud, Heere, wees mij genadig. Verlos mij, verzoen mij, vernieuw mijn leven. Maar ook met het oog op die taak die ik heb. Want ik heb een roeping. Ik heb het vanmorgen weer duidelijk gehoord. Ik moet doorgeven. Ik sta in een rij. Heeft u trouwens in de tekst die rij al zien staan, gemeente? Ik heb hem u in de hal met dominostenen laten zien. Maar heeft u in vers 5 en 6 ook die rij zien opgebouwd worden? Van die vaderen waarmee het dan begint. En die kinderen die ze dan hebben op te voeden. En die kinderen die op hun beurt weer een taak krijgen, opdat ze het zouden vertellen aan hun kinderen. Slot van vers 6. Ziet u die hele rij ontstaan, gemeente? Ziet u dat aanzwellen? Ziet u dat aangroeien? Die hele keten van geslachten. En ze vertellen elkaar iets door. En dat is hun heilige plicht. Toen ik dat van dat doorvertellen in mijn preekschets opschreef van de week, toen moest ik ook nog even aan een ander voorbeeld denken. En dat zal misschien de kinderen van morgen wel aanspreken. We hebben het over dominostenen gehad. Maar als ik nou denk aan kinderfeestjes, dan doe je allerlei spelletjes. Hè? Als je met je vriendjes en met je vriendinnetjes een feestje hebt voor je verjaardag. En ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, dat je dan in een kring gaat zitten. En dat iemand dan iets verzint om in het oor van zijn buurman te fluisteren. En dat moet iedereen dan doorgeven. En uiteindelijk, als de cirkel rond is, dan moet de laatste vertellen wat eruit gekomen is. En soms heeft iemand het helemaal niet goed gehoord. Hij heeft het met een half oor gehoord. Hij kon het niet verstaan door het fluisteren. En dan is het soms heel grappig om te horen wat er dan uiteindelijk uitgekomen is. Het lijkt niks meer op wat er in het begin gezegd is. Ja, op een kinderfeestje, gemeente, is dat grappig. Wat is het ergste wat er in ons leven kan gebeuren? In onze opvoeding, in ons getuigen. Dat we niet goed geluisterd zouden hebben. En dus vervolgens iets aan een ander gaan doorvertellen wat niet waar is. Begrijpt u, gemeente, dat als we het hier hebben over de roeping om door te geven, dat daar dus ook in zit de roeping, de plicht om ook heel goed te luisteren naar hoe dat klinkt, dat woord wat je door te geven hebt. En dat is natuurlijk ook weer een hele praktische toepassing aan het begin van een nieuw verenigingsseizoen. Gemeente, wij krijgen de komende maanden daar ook weer volop gelegenheid voor. Niet alleen in de prediking, maar ook op allerlei momenten in de week. Voor allerlei leeftijden, voor allerlei doelgroepen, om je daarin te laten oefenen, in het luisteren en thuisraken in dat getuigenis dat God in Jacob heeft opgericht. Om daarin zo thuis te raken dat ik waar van vals kan onderscheiden. Dat ik weet waar het in het geloof om gaat. Dat God groot gemaakt moet worden, dat de mens ertussenuit moet vallen, dat we bekeerd moeten worden, dat de geest Christus aan mijn hart moet gaan toepassen. Gemeente, dat ik erin doorkneed raak. Dat als ik dan ga spreken tot een ander, dat er dan geen leugens uitkomt. Dat er dan geen onzin voortkomt. Maar dat de waarheid doorgegeven wordt. Zullen we daar, gemeente, ernst mee maken? Ook de jonge lui. Want jullie zijn nu nog de generatie die nog opgevoed, onderwezen worden. Maar langzaam maar zeker bereik je dan ook het moment dat je zelf weer de volgende steen bent die omvalt. En die weer een andere rij stenen moet aantikken. Zul je biddend naar de catechisatie komen? Zul je zelf ook je Bijbel lezen? En zul je bidden tot die God van je doop, Heere, wilt u waarmaken? Dat het niet bij beloftes blijft, maar dat het werkelijkheden worden. Dat ik ook bekeerd mag zijn. Dat ik u ook met mijn hart mag dienen. Gemeente, zullen we ervoor oppassen. U merkt toch wel hoe ernstig de tijden zijn en hoe ernstig, dat het steeds ernstiger wordt op het wereldtoneel. Niemand weet waar dat heen zal leiden, gemeente. Ja, we weten uiteindelijk waar het heen zal leiden. Maar we beseffen toch wel, gemeente, dat wij niet in een speeltuin leven. Maar dat deze wereld inderdaad het slagveld van de heilige oorlog is en steeds meer zal worden. En dat wij onze kostelijke tijd niet aan nutteloze dingen verspanderen. En niet aan ijdele zaken, niet aan dingen die altijd maar de waan van de dag oproepen en die een keer voorbij gaan. Maar dat we met onze eigenlijke levensvulling bezig zijn, gemeente. En dat is wat hier staat. Hier gaat het om. Hierom ben ik geplaatst op de plek waar ik sta. Om het te laten opnemen in de rij van de geslachten die God mogen vrezen. Ten slotte, gemeente. Want we hadden het over onze plaats en over onze taak. Maar nou ook het doel van dat alles. Wat beoogt God er nu mee? Als die via allerlei kleine mensjes die hij op een rij zet, zijn woord laat doorgeven. Nou, dat leest u in het laatste vers van de tekst, gemeente. Het zevende vers. En dan lees ik van drie dingen. 1, dat zij hun hoop op God zouden stellen. 2, dat ze Gods daden niet vergeten. 3, dat ze zijn geboden bewaren. En nog een hele praktische tip, gemeente, voor wie kinderen mag opvoeden. Draait u die drie dingen niet om. Want dat zou een fatale vergissing zijn als wij in onze opvoeding beginnen het geloof voor te stellen als een zaak van geboden, van regels, van plichten. En hoe vaak zou dat niet gebeurd zijn in de loop der jaren? Dat wij met de kinderen eigenlijk alleen maar bezig zijn om ze een historisch geloof te leren en om hun hoofd vol te proppen met kennis. En vooral wat ze wel en wat ze niet mogen doen. En dat je uiteindelijk heel ver in je achterhoofd hebt dat eerste van vers 7. Nou, misschien mag er ooit nog eens als ze volwassen zijn een moment komen dat ze op God gaan hopen. Maar we moeten eerst maar beginnen met de basiskennis en eerst maar eens het verstand gaan vullen met begrippen. Gemeente, dat is de andere volgorde dan die de Heilige Geest in onze psalm aangeeft. God heeft nooit de godsdienst bedoeld om een mens plichten aan te leren en regels te laten volgen. Dan moet u bij andere wereldgodsdiensten zijn. Het dienen van de God van Asaf, gemeente, is om te beginnen een zaak van je hoop stellen op hem. En wat er nog verder te zeggen is over het christelijke leven is alleen een zaak van dankbaarheid. Omdat die God van Asaf een alles vervullend God is. Die alles meebrengt tot de zaligheid en onze dienst niet nodig heeft, gemeente. Daarom is de plicht die op de bondeling rust samen te vatten in die drie woorden. Aanhangen, betrouwen en liefhebben. We zeiden gisteren in de doopscatechese, dat zijn drie dingen, daar verdien je niks mee, daar krijg je geen lintje voor. Dat is het leven van de dankbaarheid. Maar dat eerste, gemeente, dat moet voorop. Zo goed van God spreken, zo groot van hem denken, dat je op hem mag gaan hopen. En misschien dat iemand dan zegt, dominee, gesteld dat die opvoeding gezegend zou worden. Gesteld dat de Heilige Geest er gebruik van maakt en dat die kinderen en die jongeren, de mensen die nu onder de prediking zitten, dat ze inderdaad grote verwachting van de Heere gaan krijgen. Maar hoe komt het nou eigenlijk dat een zondaar dat mag doen? Waarom kan een mens uit Adam geboren in zonden ontvangen en geboren? Hoe kan die met reden zijn hoop stellen op God? Terwijl van ons niks beters te zeggen valt dan van die vader in Psalm 78. We zijn net zo ontrouw. Net zo afgodisch, net zo vol dwaling en ongeloof. De gemeente, daar geeft onze psalm toch ook nog een antwoord op. En dan moet u eens even nog naar die psalm kijken en daarna gaan luisteren. Zoals ik zei, die twee lijnen die in dit lied te horen zijn. Lof voor God, maar dat trieste refrein wat elke keer over die mens gaat met zijn mislukking en met zijn falen en met zijn teleurstellingen. Wat in vers 8 eigenlijk al wordt samengevat voordat de voorbeelden gegeven worden. Hun vaders waren een wederhorig en wederspannig geslacht. Mensen die hun hart niet richtten en van wie de geest niet getrouw was met God. Nou gemeente, als dat nou de tekening van de mens is, ook van het verbondskind, dan is het dus duidelijk, dan kan het dus niet van de mens komen dat er ooit nog hoop is voor een zondaar. Staat trouwens ook aan het eind van deze psalm, niet waar? Dat staat dan in vers 67, samengevat in één naam, waar het hele verbondsvolk als het ware in begrepen is. Gebeurt wel vaker in de Bijbel, dat dan de naam van Ephraim valt. Als God naar die mensen kijkt, als het daarvan zou moeten komen, wat gebeurt er dan? Vers 67, hij verwierp de stam van Jozef. En de stam van Ephraim verkoos hij niet. En iemand die door de Heilige Geest wordt bewerkt en onderwezen, die zegt, Heere, zo moet het ook gaan. Zo moet het met mij ook gaan. Als u hier het recht zou treden en gadeslaan wie ik allemaal geweest ben en wat ik allemaal gedaan heb, dan is er voor mij geen hoop. Dan moet u mij verwerpen en dan kunt u mij niet verkiezen. Geen hoop voor Ephraim, gemeente. Maar dan gaat God een andere lijn trekken. En dat is nou ook geweldig om u dat tenslotte te laten zien, gemeente. Tussen al die rijen domino-stenen, zal ik maar zeggen, van het verbondsvolk, ook van Israël, er loopt als het ware één speciale rij, één rode draad, waar God wel heil in gaat brengen. En dat is, zegt vers 68, de stam van Juda, het geslacht waaruit uiteindelijk David naar voren komt. De herder die achter zijn schapen vandaan gehaald wordt om een heel volk te weiden. En ziet u dan wat ik zie, gemeente? Dan denken wij toch niet aan David. Maar dan denken wij toch uiteindelijk aan de grote zoon van David. Hoe kan Ephraim zalig worden, gemeente? Hoe kunnen wederspannigen, hoe kan wederhorig kroost ooit hopen op God en zalig worden? Omdat er één herder wilde worden van een heel volk. Een goede herder. Die zijn leven zou gaan stellen voor zijn schapen. Gemeente, kom ik toch weer bij hem uit, niet waar? En dat kan niet anders. Anders was het geen preek geworden, jongens en meisjes. Als ik vanmorgen had gepreekt zonder de Heere Jezus, was het geen preek. Komen we toch bij de Heere Jezus. En de laatste vraag die we elkaar stellen. Kennen wij het geheim van deze herder Israëls? Hebben wij geleerd om via hem, op grond van zijn werk, te hopen op Israëls God? Dan heb je ook wat te melden aan een ander. Ja, dan word je ook gewillig gemaakt om je te laten inschakelen in die lijn der geslachten. En nog één keer, gemeente, toen ik me dat dan voorstelde. Je ziet die geslachten opbouwen, als het ware die rij met stenen aangroeien. En daar op een gegeven moment iemand geeft een duw en het begint te vallen. En daar komen ze op me af, gemeente. Zo kwam ik bij Psalm 22 terecht. Mag u ook in die rij staan. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid, op het nakroos dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Amen.